Allemaal, goedemorgen. Mooi is dat om te zingen. Zeg, Jezus, de vreugde van mijn hart. Amen. Waar zouden we zijn in deze wereld?
Zonder Jezus.
Wat een angst zou dat zijn. Wat zijn er ook veel mensen angstig in deze tijd. Maar wat geeft de naam van Jezus, het kennen van Jezus toch ook, weer een ongelofelijke rust en vrede, ondanks alles wat er gebeurt. Vanmorgen wil ik spreken over gebed als aanjager. Aanjager voor de werking van de Heilige Geest. Mooi, Harm, dat je een gebedssamenkomst aankondigt voor komende woensdagavond. Ik zei je er al bij, dat is niet zo gebruikelijk. Verstond ik dat nou zo? Sorry? Oh, is het niet gebruikelijk? Ik dacht, de gebedssamenkomsten zijn niet gebruikelijk. Oké. Nee, dan zijn we het weer eens vanmorgen. Want het gebed is wel ongelooflijk belangrijk. En ik noem het gebed als aanjager voor de werking van de Heilige Geest. En straks gaan jullie ook studies krijgen, hoorde ik nog net. Twee studies over de tempel die vervuld wordt met de Heilige Geest. Nou, er is maar één manier waardoor de tempel vervuld kan worden met de Heilige Geest. En dat is door gebed. Gebed is een aanjager, noem ik het. Ik weet nog als kind, als we dan in de auto zaten en de ramen waren helemaal beslagen. Je zag helemaal niets meer om vooruit te komen. En dat mijn vader zei, die noemde dat zo. Zet de aanjager even aan. Volgens mij noem je dat tegenwoordig geen aanjager meer. Hè? Of blower of zo. Of als je een airco hebt, ja, dat is het. In een paar seconden is de ruit weer schoon. En de aanjager zette dan de wind. De wind die er altijd is, de lucht die er altijd is. Maar die zette dan de wind weer in beweging. En dan in een mum van tijd was de ruit weer schoon. En dan kon je weer zien. En aanjagen. Voor de werking van de Heilige Geest. En ik wil spreken uit Handelingen, hoofdstuk 1. Handelingen, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. En ik lees uit de herziene Statenvertalingen. En het staat ook op de beamer, maar ik denk dat jullie wel een Bijbel meegenomen hebben. En ik lees, en nadat Jezus dit gezegd had, het lijkt een beetje op daarom, ik wil het wel even uitleggen, wat bedoelen we dan met dit, of wat bedoelen we met Jezus met dit, of te schrijven. Daarvoor had hij 40 dagen tegen zijn discipelen gesproken. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk, vers 3, over het koninkrijk, over zijn koningschap. Had hij 40 dagen over gesproken en daarna had hij ze ook een belofte gegeven. Hij zegt, ik geef jullie de belofte van de Vader, dat staat in vers 5. Jullie zullen gedoopt worden, jullie zullen vervuld worden met de Heilige Geest. En dan in vers 8, en dan zal de kracht van de Heilige Geest over jullie komen. En dan zullen jullie mijn getuigen zijn. En dan staat er, en nadat hij dit, dus die woorden, die dingen gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk omtrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Een sabbatsreis, wat moet je je daarbij voorstellen? Dat is ongeveer 800 meter. Want verder mochten ze niet lopen op een sabbat. Dus een sabbatsreis is ongeveer 800 meter. Dat is eigenlijk een korte afstand. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal. Dat is dezelfde zaal waar ze het avondmaal, net voordat Jezus naar het kruis ging, gevierd hadden met elkaar, diezelfde zaal. En bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthias, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot, Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. 11 namen dus. Judas Iscariot de 12e was er niet meer. En deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En toen Jezus dit gezegd had, toen ging hij naar de hemel. Jezus was er niet meer. Opeens was hij weg en bleven ze alleen achter. Hun Heer en hun Meester was er niet meer. En ze staren naar de hemel en ze kijken, hij is weg. Soms kunnen we dat gevoel ook hebben. Was Jezus er maar? Was hij maar bij ons? Was hij maar vlakbij? En ze staan daar en dan twee mannen die komen daar en die geven een boodschap, zeggen, ja, Jezus is wel weggegaan, maar hij zal ook weer terugkomen. Wauw. Maar ze wisten niet hoe lang die zou wegblijven. Maar hij zal terugkomen. En dat is ook de hoop die wij hebben. Amen. Dat Jezus op een gegeven moment terug zal komen. En alle dingen nieuw zal maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen virussen meer zijn. Waar geen ziekte meer zal zijn. Waar geen oorlog meer zal zijn. Waar geen dood meer zal zijn. Waar vreugde zal zijn. Waar vrede zal zijn. Waar alles volmaakt zal zijn. Amen. Wat een hoop. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we leven in die periode van eerste komst, tussen eerste komst en tweede komst. Dat we leven vanuit die hoop dat Jezus komt. En alles volmaakt zal worden. En dat we leven ook vanuit die visie die hij gaf van het koningschap. Dat hij inderdaad de Almachtige is. Dat hij alle macht heeft. Dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dat hij die visie nog meegegeven had aan zijn discipelen. En dat hij ook die belofte gegeven had. Ik laat jullie niet alleen achter, maar ik zal jullie kracht geven. De Heilige Geest zal op jullie komen. En daar moeten we inderdaad vervuld van zijn. Wat Harm net las uit Efeze hoofdstuk 5 vers 18. In die tussentijd leven wij. En daarom is het zo belangrijk dat we leven uit hoop. En uit die visie en vanuit die belofte. En dan gaan ze naar die bovenzaal. Dat is ook de zaal waar ze dus het avondmaal gevierd hadden. En wat gaan ze daar doen? Wat gaan ze daar doen? Ze gaan bidden met elkaar. Vers 14. Ze gaan bidden. Want had Jezus niet gezegd, toen hij nog bij hen was, bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 18, vers 19 en 20, had Jezus gezegd, verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Wat een belofte. Ja, ze kwamen bij elkaar en ze zeiden, als we gaan bidden, want Jezus heeft gezegd, als we eenparen gaan verlangen, dan komt hij weer bij ons, in ons midden. Ja, niet letterlijk, maar met zijn Heilige Geest. Nou, toen we van tevoren hier gingen bidden ook, met een aantal mensen voor deze samenkomst, en een aantal van de gebeden waren ook, Heren, we verlangen naar uw aanwezigheid. Vul dit huis met uw glorie, dat uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat verlangen wij toch ook? Dat verlangen wij. En zo verlangden ze dat. En zo gaan ze bidden in de naam van Jezus. En dat hebben wij, dat verlangen ook. En dat ervaar je ook. Als we net, toen we ook net aan het aanbidden waren, dat de Heilige Geest er is. Amen, dat ervaar je. En hoe heerlijk is dat als de Heer gewoon aanwezig is. En ze gaan bidden, ze gaan eenstemmig, eenparig. Dat betekent met dezelfde passie. En waarvoor gaan ze dan bidden? Dat staat er niet bij in mijn Bijbel. Ze gaan bidden, maar dat staat niet bij waarvoor ze gaan bidden. En dan zitten ze in diezelfde zaal, die bovenzaal, waar ze ook het avondmaal gevierd hebben. En ik denk dat ze een soort flashbacks, en daar wil ik over spreken, een soort flashbacks gekregen hebben. Vaak heb je dat als iemand overleden is. Hij is er niet meer, of zij is er niet meer. Dan ga je terugdenken. Wat heeft die persoon op en weer gezegd? En wat bedoelde hij daarmee, of zij daarmee? Dan komen een soort flashbacks. En ik denk als ze zo die zaal binnenkomen, dat ze daar aan herinnerd worden. Oh ja, hier kwamen we toen ook binnen. En wij waren toen te hoogmoedig, weet je nog, jongens? Te hoogmoedig om elkaar de voeten te wassen. Weet je nog? Toen pakte Jezus die doek en het water. En Jezus ging onze voeten wassen. Ik denk dat ze, staat er niet, maar ze een soort flashback kregen in die zaal. Ik denk dat ze zich schaamden op dat moment. Toen ze daar weer aan terugdachten. Dat ze gingen belijden. Wat waren wij toch hoogmoedig. Heere, vergeef ons. Vergeef onze hoogmoed. Vergeef onze trots. Dat wij niet bereid waren om elkaar de voeten te wassen. En om uw voeten te wassen. En dat u onze voeten ging wassen. Want ze kennen natuurlijk ook de schrift wel. Want in Psalm 19, vers 14. Daar staat, weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Ze kenden natuurlijk de schrift ook wel. Want ze wilden juist koning Jezus dienen. En daarom zeiden ze, Heer, vergeef ons en bewaar ons voor hoogmoed. En dan bidden ze, denk ik, zomaar. Ik kan me dat voorstellen. Het staat er niet, maar dan bidden ze vanuit dit vers. En ze belijden het, want ze willen hun Heer in alle nederigheid dienen. En niet ten val komen. Tjonge, ja, dat was toch ook wel een bijzondere avond toen, weet je nog? Want toen gingen we ook het avondmaal, het Pascha vieren met elkaar. En ze zien die tafel nog staan, waar ze dat avondmaal vieren, waar ze dan omheen zaten, eigenlijk omheen lagen. Ja, daar zat jij, of daar lag jij, Petrus en Jacobus. En ja, Johannes, jij lag heel dicht bij Jezus toen. En weet je nog dat Jezus toen zei, toen nam hij een brood en hij zegende het. En hij brak het. En hij gaf het. En weet je nog wat hij zei? Hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie verbroken zal worden. Dat zei hij. Ja, natuurlijk. Hij bedoelde daar natuurlijk Jesaja mee. Nu begrijpen we het. Jesaja 53, vers 4 en vers 5. Nu begrijpen we de profetie van Jesaja ook. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Verlossing, bevrijding. Ze zien het. Jezus is verbroken, gekruisigd voor ons, om al onze smarten te dragen. Al uw smarten, al mijn smarten, al jullie smarten, al onze ziekten te dragen. En door zijn striemen is er ook verlossing gekomen. Hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft onze zonden op zich genomen. De vloek die wij verdienden door de zondeval heeft hij op zich genomen. Want hij die aan het kruis hing, werd vervloekt. Hij heeft de vloek op zich genomen. En als je hier vanmorgen bent en je weet nog niet dat je vergeven bent, Jezus heeft die zonde vergeven. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft ervoor zijn lichaam gegeven. Hij werd verbroken, omdat wij niet verbroken zouden worden. Hij heeft voor ons de prijs betaald. Amen. En zo zien ze dat. Wauw. Zo gaan ze dat beleven met elkaar. En hij, weet je, hij zei, toen nam hij ook de beker en dankte zijn vader en gaf die toen aan ons. En toen zei hij, drink allen eruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En nu begrijpen ze, tuurlijk, dat is de vervulling van Jeremia 31. Want in Jeremia 31 spreekt de profeet over een nieuw verbond. En ook een nieuw gebod, wat bij dat nieuwe verbond hoort. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Het nieuwe verbond waardoor de Heilige Geest de wet in ons komt. Oude verbond, de wet op ons, waardoor het zwaar wordt en lastig wordt. Maar door het nieuwe verbond komt de wet door de Heilige Geest in ons, zodat wij gaan doen wat God van ons vraagt. En bij dat nieuwe verbond, ja, daar hoort ook een nieuw gebod. En weet je nog dat, dat hij dat gezegd heeft, ook net op die avond, voordat hij naar het kruis ging, toen zei hij: een nieuw gebod geef ik jullie. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals u lief gehad, zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Een nieuw verbond door de Geest en een nieuw gebod. Ze worden er weer bij bepaald. Ja, dat zei Jezus toen. Jacobus en Johannes, ze schrikken een beetje. Ze krijgen ook weer even een flashback. Ze worden bepaald bij dat moment dat ze hun moeder er even op uitstuurde om naar Jezus toe te gaan en om aan Jezus te vragen: als u in de koninkrijk komt en op de troon zit, dan moet Johannes aan die kant zitten en Jacobus moet aan die kant zitten. Zo ambitieus. Ze worden er weer bij bepaald. En in dat licht van het nieuwe gebod worden ze daarvan overtuigd. Ze zegt: tjoh, vergeef ons dat wij zo ambitieus waren, zo liefdeloos waren. Dat wij met onze ellebogen jullie even aan de kant wilden sturen, aan de kant wilden schuiven en even de beste positie wilden innemen. Vergeef ons. En zo zitten ze daar bij elkaar. En ze beleiden dingen naar elkaar toe. En zo zie je daar dat door de Heilige Geest, dat die liefdevolle houding van het nieuwe gebod, ja, gewoon zichtbaar gaat worden. Gaan dingen beleiden en ze ziet er, dat ontstaat er een liefdevolle eenheid als ze zo met elkaar aan het bidden zijn. Het is goed om gewoon vanuit de schrift te bidden. Gewoon tijdens het bidden gaat God ook dingen laten zien. En zo zijn ze met elkaar aan het bidden. Ze worden bij zichzelf bepaald en ze gaan gewoon dingen beleiden. En ook Petrus krijgt ineens een zelfreflectie. Tjonge, ja, Jezus is inderdaad gestorven. En hij is opgestaan. En een aantal maanden daarvoor had hij gezegd: ik zal naar Jeruzalem gaan. Ze zullen mij gevangen nemen. Ik zal gekruisigd worden. Maar na 3 dagen zal ik opstaan. En wat had Petrus gezegd? Dat zal beslist niet gebeuren. Tjoh, dat had ik toen gezegd, zeg. En wat had Jezus gezegd op dat moment? Ga weg achter mij, Satan. Je bedenkt de dingen van mensen, maar niet die van God. Jongen, Petrus komt tot inzicht en zegt: tjoh, wat kunnen we toch zelf vanuit onszelf, snel vanuit onszelf denken? Of wat mensen denken, maar niet vanuit God. En als we bidden voor de Heilige Geest is dit zo belangrijk. Want als we denken vanuit de mensen, wat bij de mensen mogelijk is, dan zullen we geen beweging van de Heilige Geest zien. Maar als we gaan denken van wat bij God mogelijk is, dan zullen we bijzondere dingen gaan meemaken. En zo beleidt hij dit weer. Dat is zo snel kunnen vanuit onszelf reageren. Herkenbaar, zo snel reageren. Vanuit een menselijk standpunt, menselijke gedachten, menselijke mogelijkheden. Dat is zo belangrijk dat we gaan denken vanuit de mogelijkheden van God. En daarnaast hebben ze nu ook naar de Vader zien gaan. Hij is verheerlijk. Ze zien hem niet meer. En ze weten dat hij naar de Vader gegaan is. En kort daarvoor had hij nog gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De psalmen gaan voor en lezen. Psalm 2. Ik noem even een paar versen. Waar God de Vader tegen de Zoon zegt: ik heb mijn Zoon tot koning gezalfd. De psalm gaat voor en leven. Nu. De Vader heeft de Zoon tot koning gezalfd. Eist van mij, mijn Zoon, staat erin, bijzonder. en ik zal de heidevolken als eigendom geven. Psalm 110 begint te leven. Ik heb hem ook op de bierbij staan. Psalm 110, vers 1. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb, zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Het waren wel woorden van David, maar het ging niet over David. Het gaat over de Heere die tot de Heere zegt, de Vader tot de Zoon zegt, zit aan mijn rechterhand. En hun visie op zijn koningschap wordt steeds helderder. Ze gaan knielen en ze gaan hem aanbidden. De koning der koningen en de Heere der heren, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ze willen hem dienen. De koning dienen. Maar dan hebben ze wel de belofte van de Heilige Geest nodig. En die belofte had Jezus gegeven. Dan willen ze vervuld worden met de Heilige Geest. En ze worden ook bepaald bij Joël 2. Bij Joël 2, waarin staat dat God in de laatste dagen zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Amen. En hoe weet je nou dat ze daarvoor baden? Nou, omdat Petrus dat ook preekt, is een preek op de eerste Pinksterdag. En dan spreekt hij ook over Psalm 110. En al die versen komen dan ook weer terug. En zo zijn ze aan het bidden en aan het zoeken. En dan is ook nog Matthäus, die zegt ook iets. Hij zegt, weet je nog, in die laatste week voordat hij naar het kruis ging, toen sprak hij nog twee belangrijke gelijkenissen. En hij zegt, ik ga ze later ook in hoofdstuk 25 van mijn evangelie ga ik ze opschrijven. Dit is Matthäus 25. Dat is de eerste gelijkenis. Het gaat over 10 maagden, 10 meisjes. Waarvan er 5 dwaas zijn en 5 zijn er wijs. We kennen die gelijkenis wel. Want de 5 waren dwaas omdat ze geen genoeg olie in hun kruikje hadden, in hun lampen hadden en de lampen uitgingen. En ze mochten daardoor geen deel uitmaken van het feest wat komen zou. En opnieuw worden ze gemotiveerd om in geloof voor olie, voor de Heilige Geest te bidden. En ze willen niet dat hun geestelijke lamp uitgaat en ze daardoor buiten blijven staan. Ze willen deelgenoot zijn van dat komende feest als hun meester terugkomt. En ze gaan opnieuw bidden. Heere, vul onze lampjes met uw geest. Wij willen brandende blijven totdat u terugkomt. En dan worden ze ook bepaald bij die gelijkenis, die andere gelijkenis, de vlak achteraan over die 3 slaven. En de eerste kreeg 5 talenten. En de tweede kreeg er 3. En de derde kreeg er 1. En die eerste, en dan zou de koning weggaan, maar hij zou ook weer terugkomen. En in de tussentijd moesten zij met hun talenten, moesten zij iets doen. En de eerste 2 verdubbelen het. Die van 5 worden er 10 en van 3 worden er 6. En dan komt de koning terug. En zegt, kijk, we hebben het verdubbeld. Wijs, mooi. En ze worden beloond daarvoor. Maar de derde verstopte zijn talent in de grond en deed er niets mee. Hij miste gewoon de beloning en belandde in de buitenste duisternis. Hij miste dat vuur en die passie voor zijn koning. En ze gaan bidden opnieuw. Heere, wij verlangen naar die passie. Wij verlangen naar die vurigheid. Want wij willen, als u terugkomt, dat we niet met lege handen staan, maar dat de gaven en talenten die u ons gegeven hebt, dat we die gebruiken en dat ze vrucht dragen, dat ze verdubbelen en dat uw naam daardoor verheerlijkt wordt, en dat we niet met lege handen staan. Maar dan hebben we dat vuur nodig en dan hebben we die kracht nodig, zodat we de gaven die u ons die aan ons allemaal gegeven heeft, heeft ons allemaal gaven en talenten gegeven om de Heer te dienen, zodat we als we terugkomen, dat hij terugkomt, niet met lege handen staan. Maar daarvoor hebben we zo de Heilige Geest nodig. En Jezus had toch ook beloofd, zegt Johannes, dat als hij weggaat, dat wij zijn werken mogen voortzetten, en grotere nog dan deze, en dat hij daarvoor ook de Heilige Geest zou sturen. Zo stel ik me dat allemaal maar voor, dat ze zo aan het praten waren. Maar ze waren 10 dagen aan het bidden. En dan moet je toch ergens voor bidden. En ik denk dat dan gewoon al die gedachten en woorden van Jezus en uitspraken en beloftes weer terugkwamen. Ja, wij mogen zijn werken voortzetten. En daarvoor is het beter zelfs, had hij gezegd, dat ik wegga, want dan kan ik mijn Heilige Geest sturen. En zo zijn ze aan het bidden met elkaar en zoeken. En dan wachten ze en roepen ze tot de koning. En dan staat er in hoofdstuk 2... Hoofdstuk 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En toen werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Plotseling. En dan staat er op het Pinksterfeest, dat betekent eigenlijk de 50ste dag. De 50ste dag na het Pascha. Op de 50ste dag. Na het Pascha in Egypte, toen de vader van elk Joods gezin een lam moest slachten en het bloed moest strijken aan de deurposten en aan de bovendorpel, het Pascha. 50 dagen later ontvingen zij de wet bij de berg Horeb in de Sinaï. 50 dagen later, na het Pascha, waar Jezus zijn leven gaf, ontving het volk de Heilige Geest. Bijzonder, hè? En elke keer, en er staat hier plotseling, het gebeurde gewoon plotseling, maar het gebeurt nooit onvoorbereid. Want er waren mensen aan het bidden. Als je dan vraagt, bij elke opwekking gebeurt dat. Plotseling kan de Heilige Geest komen, maar het gebeurt nooit onvoorbereid. En als je dan vraagt, navraag doet of wat gaat onderzoeken, dan blijkt dat er altijd al mensen als aanjagers voor de Heilige Geest gefunctioneerd hebben. Ik moest toch even denken toen Harm dat zei. Jullie krijgen ook twee studies over de tempel vervuld wordt met de Heilige Geest. Daar heb je een fundament voor nodig. En dan moest ik even denken aan het stukje wat hierna kwam in hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Dan zie je dat ze ook heel praktisch bezig waren. Ze waren aan het bidden die 10 dagen tussen de hemelvaart en Pinksteren. Maar ze waren ook heel praktisch bezig. Want het fundament moest wel compleet worden. En het moest gebouwd worden op 12, het fundament van de 12 apostelen. Maar er waren er nog maar 11 over. Dus er moest er nog 1 bij komen. Wat gaan ze doen? Ze gaan bidden dat God hen zou aanwijzen wie de 12e apostel moet worden. En dan kiest God Matthias. En toen het fundament klaar was, en toen er mensen waren die als levende stenen in dat huis, in die nieuwe tempel gebouwd of gemetseld wilden worden, ingevoegd wilden worden, toen het huis klaar was, het fundament was gelegd, op de 50ste dag, ze baden erom, God vervulde het huis met zijn glorie. Straks krijgen we weer die dagen, hè? Dan krijgen we weer Goede Vrijdag. En dan gaan we weer terug naar wat Jezus gezegd heeft. Naar het wonder van het kruis, zijn lichaam gegeven, zijn bloed gegeven, opgestaan, naar de hemel gegaan. En dan zitten er weer 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Misschien zou het gewoon weer een mooi moment zijn om gewoon te gaan bidden tussen hemelvaart en Pinksteren gewoon. Gewoon weer accent leggen in deze tijd. Heiland, vul ons opnieuw. Als kerk, in dit land, in deze wereld, waarin zoveel duisternis is, waarin zoveel angst is, waarin zoveel gebeurt, waarin de tijd zo urgent is. Vul dit huis opnieuw met uw glorie. Zou dat niet mooi zijn? Dat de wind weer zo krachtig gaat waaien en dat God weer mensen gaat toevoegen. Elke dag weer mensen die behouden worden. En dat Gods heerlijkheid zichtbaar gaat worden. Is dat niet een verlangen wat leeft? Ja, toch. Dat we weer zicht krijgen, weer hoop krijgen. Dat Nederland weer hoop krijgt. Dat we weer gaan ervaren dat de heerlijkheid van God in ons midden is. Er zijn opnieuw aanjagers nodig. Ik denk dat er een vraag ligt, een verlangen ligt, of een roep ligt op het hart van God. Ik zoek aanjagers. Ik werd bepaald bij een vers, dat staat in Ezechiël hoofdstuk 22, vers 33 geloof ik, vers 30. Er staat in de tijd dat voor de verwoesting van Jeruzalem, voor de ballingschap, dat God ook nog op dat moment zocht naar iemand die in de bres zou kunnen staan. God zegt, ik zocht naar iemand die in de bres zou kunnen staan. Voor het volk. En hij zegt, ik heb hem niet gevonden. En God is op zoek naar aanjagers. Wat het bijzonder is, als wij gaan bidden vanuit de visie van het koninkrijk, want Jezus zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En als we gaan bidden vanuit de belofte, God zegt, ik wil mijn geest uitstorten, ook nu, in deze laatste dagen, op alle vlees. Gaan bidden vanuit de hoop dat Jezus terug gaat komen. En als we gaan bidden, dan reageert de Heilige Geest daarop. De Heilige Geest reageert altijd op een gelovig gebed. Geloof je dat? De Heilige Geest reageert op een gelovig gebed. Op een volhardend gebed. Zo zegt God vanmorgen, ik zoek aanjagers. Ik zoek aanjagers. Ik zoek mensen die weer vol passie en vuur niet gaan rennen voor mij, maar mij gaan zoeken. Ik weet nog dat in een samenkomst, dat was in Houston, zo'n wat jaren geleden, daar waren ze ook al een week aan het bidden voor vernieuwing en geestelijke opwekking. En er kwam een gastspreker, die mocht daar een zondag spreken. Maar voordat de gastspreker mocht spreken, toen ging de voorganger nog even naar voren en zei, ik geloof dat God iets wil zeggen. En hij las 2 Kronieken 7, vers 14. Als het volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich verootmoedigt, bekeert en zij bidden en ze zoeken mijn aangezicht, dan zal ik het land herstellen. En hij zei, ik geloof dat God zegt dat we niet zijn handen moeten zoeken, maar dat we zijn hart moeten zoeken. En toen hij dat zei, toen werd de hele kerk vervuld met de glorie en aanwezigheid van God. Mensen begonnen te huilen, hun zonden te belijden. Mensen kwamen tot geloof. En de mensen die buiten langs reden, langs de kerk, die ervoeren van de Heilige Geest dat de tempel vervuld was. Ze werden aangeraakt, ze werden overtuigd. Ze stopten, ze parkeerden gewoon op het gras en op het plantsoen. En mensen kwamen binnen en toen ze binnenkwamen, toen werden ze ook overtuigd van Gods grootheid. En de Heilige Geest overtuigde hen van zonde en kwamen ook tot geloof. God zoekt aanjagers. Amen. God zoekt aanjagers. Het is zo simpel. En toch ook blijkt elke keer weer dat het gebed is een van de zwakste schakels in onze westerse kerk. En ook in onze kerken in ons land. Gebed. Vurig bidden vanuit de visie van het koningschap en vanuit de belofte die God gegeven heeft. Verwachten. Ik wil afsluiten met gebed. Gewoon met een gebed. Maar ik wil eerst een moment gewoon stilte geven. Als zo die roep van God, het verlangen. God zegt, ik zoek. Ik zoek. Ik zoek. En het is nog steeds de tijd dat we kunnen reageren. Toen Ezechiël dat vers schreef, Ezechiël 22, vers 30... toen zei hij, ik heb ze niet gevonden. Maar God zoekt ons vanmorgen. En hij verlangt een antwoord. Hoe dat we daarop reageren. Elke samenkomst is niet vrijblijvend. Ik ga geen oproep doen van wie gaat er nu bidden. Nee, ik ga gewoon die roep van God hart. Ik ga gewoon in jullie midden leggen, in ons midden leggen. En je mag daar gewoon persoonlijk in een stil gebed op dit moment op reageren. Naar God toe. Niet naar mij toe. Stilte. Gewoon deze vraag. God zegt, wie zal ik zenden? En Jesaja zei, hier ben ik, zend mij. Nu komt er een vraag vanmorgen naar ons toe. Ik zoek aanjagers, bidders. Zodat mijn glorie zichtbaar gaat worden. Heer, als we zo bij u komen, wil ik bidden. U legt deze vraag zo op ons hart. En ik bid, Heer, als we zo'n moment stil zijn. U hoort elk hart. U hoort elke klop. U hoort elke roep. U hoort ook elke onzekerheid. U weet dat we het soms moeilijk vinden. Maar de Heer zegt, kom maar bij mij. En ik wil je ook helpen om een bidder te zijn. Ik wil je ook bemoedigen daarin. Want de Bijbel zegt ook, Paulus zegt in Romeinen 8... als we niet weten wat we bidden moeten, dat de Heilige Geest ons daarin ook wil helpen. Maar het gaat om onze wil. En daarom wil ik bidden, Heer, u klopt aan de deur van ons hart. En u vraagt en u zoekt. En u wacht op ons antwoord. Dank u wel, Vader, voor uw geweldige genade. Dat we mogen leven in deze tijd. En ik bid, Vader, dat u ons zo ook helpt. Dat we de tijd goed begrijpen. En ook begrijpen wat u wilt doen, Vader. En zo dank ik u dat ik een ieder mag zegenen. Met die geweldige belofte. Dat u ons hart kent. Dat u ons weet. Maar dat u ons tegemoet wil komen. In de naam van Jezus. En dat u, zoals het woord zegt, de geest van genade en van gebed ook over een ieder van ons en ook over mezelf wil uitstorten. Want dat hebben we nodig, oh God. Het vuur vanuit de hemel, wat in ons hart gaat branden, ook voor de wereld en voor de noden in deze tijd. Kom met uw vuur, oh God. En met het vurige gebed in de naam van Jezus. Zoals de Bijbel ons oproept, wees vurig van geest. Dient de Heer. Zo willen we dit, Vader. Verlos ons van passiviteit en maak ons krachtig en vast en volhardend. In u, o Vader, in de naam van Jezus. Amen. Amen.